Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending brengen we 4 verschillende onderwerpen. Oktober is de Rozenkransmaand en we berichten u over kinderen die de Rozenkrans bidden voor vrede.
En oktober is tevens de missiemaand en daarom passen de artikels in ons tijdschrift Echo der Liefde in hetzelfde thema. Dit nummer gaat ook over misintenties, waarmee priesters wereldwijd in hun levensonderhoud worden voorzien.
En tot slot nodigen we u uit voor 2 bijzondere eucharistievieringen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Kerk in Nood.
Omdat oktober de Rozenkransmaand is, riep Uma Wijnands, de directeur van Kerk in Nood in België en Luxemburg, in een brief alle weldoeners op tot het Rozenkransgebed.
Op 7 oktober vierden we het liturgische feest van Maria, koningin van de Rozenkrans. En samen met de actie 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans vormen we een wereldwijde gebedsgemeenschap op 18 oktober. Volgens een middeleeuwse legende neemt Maria de weesgegroeten uit de monden van de mensen aan om ze als rozen aan een snoer te rijgen, zijnde de Rozenkrans die we vandaag kennen. Zo wordt de betekenis van de Rozenkrans duidelijk. Het gebed van de gelovigen is als een krans en siert Maria. Als voorspreekster van Gods mensen, van ons dus, brengt zij onze gebeden dicht bij God. We kunnen deze maand aan Maria en aan God al onze zorgen en vreugde toevertrouwen. Bid voor vrede in Oekraïne en alle landen die lijden onder oorlog. Bid voor genezing van een dierbare. Bid voor moed en kracht voor hen die lijden, zichtbaar of onzichtbaar. Bid voor familieleden en vrienden. Bid uit dankbaarheid voor verkregen gunsten. Bid voor alle onuitgesproken zorgen en vreugden van mensen. Op 18 oktober bidden 1 miljoen kinderen voor eenheid en vrede. Bidden voor vrede en eenheid verandert je hart, niet alleen van jezelf, maar ook van mensen om je heen. De heilige Padre Pio beloofde eens:
wanneer 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen.
Daarom bidden op 18 oktober over de hele wereld 1 miljoen kinderen de Rozenkrans voor eenheid en vrede. Laten we samen met deze kinderen bidden. Ook de uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal wijst ons op het belang van het gebed. Hij schreef in zijn column van deze maand het volgende.
Goede vrienden, een gezin dat samen bidt, blijft samen. Aan die zin van de heilige moeder Teresa van Calcutta denk ik regelmatig. En ik wens ons allen toe dat we in ons leven vaak de kans krijgen om de juistheid ervan te ervaren. Wat doen we echter wanneer de kinderen opgroeien en het eigen gezin geografisch dan toch uit elkaar groeit? Is het gezamenlijk bidden voor intenties van de kerk en de Heilige Vader of het smeken om voorspraak van de Moeder Gods voor belangrijke beslissingen en ontwikkelingen dan voorbij? Nee, dat denk ik niet. Tijdens de pandemie hebben we geleerd dat we de technische vooruitgang van de videoconferenties ook kunnen gebruiken om samen te bidden. Scheidingen teweeggebracht door COVID en het streven om de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne door aanhoudend gebed te beëindigen, hebben er op vele plaatsen toe geleid dat spontane videogebedsgroepen werden opgericht in families en vriendengroepen. Laten wij deze mogelijkheid ook benutten wanneer we aan het groeiende initiatief van Kerk in Nood, 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans, op 18 oktober deelnemen. Laten wij samen met de kinderen bidden voor vrede en eenheid in de wereld. Voor uw steun, ook door het gebed, bedank ik u van harte.
We kunnen in deze uitzending geen rozenkrans bidden, want dan zou er onvoldoende tijd zijn voor onze nieuwsberichten, maar we hebben er wel een oud lied over van Jerry Bay. Deze naam zegt u wellicht niets, maar Jerry Bay was de broer van Mary Servaas, beter bekend als de zangeres zonder naam. En zij stond zijn leven lang in de schaduw van de koningin van het levenslied. Toch vormden ze, voor ze beiden landelijk bekend werden, al een zangduo. Ze zongen beiden solo, maar er zijn ook veel duetten van hen op grammofoonplaat verschenen. Dit is een nummer van Jerry alleen. Het heeft als titel Jouw Rozenkrans en het verscheen in 1962 op single.
De kleine zwarte rozenkrans die jij me hebt gegeven, is sinds je mij voorgoed verliet, mijn trouwe vriend gebleven. Die kleine zwarte rozenkrans beluistert iedere keer. Boek alle dagen vure pit, geef mij mijn liefste weer. Ik draag een klein oud op mijn hart, een dat me troost bij zorg en smart. Dat warmte geeft als zonneglans, jouw rozenkrans, jouw rozenkrans. De kleine zwarte rozenkrans die jij me hebt gegeven, is sinds je mij voorgoed verliet, mijn trouwe vriend gebleven. Die kleine zwarte rozenkrans beluistert iedere keer. Boek alle dagen vure pit, geef mij mijn liefste weer. Ik sta die rozenkrans nooit af en kus het kruis dat jij me gaf. Hij houdt mijn leven in balans, jouw rozenkrans, jouw rozenkrans. Zwarte rozenkrans beluistert iedere keer. Boek alle dagen vure pit, geef mij mijn liefste weer.
We gaan nog wat dieper in op de gebedsactie waarbij 1 miljoen kinderen bidden voor vrede. De liefde van God de Vader voor de wereld staat dit jaar centraal in de gebedscampagne. De Internationale Pauselijke Stichting Kerk in Nood nodigt parochies, kleuterscholen, scholen en gezinnen uit om op 18 oktober deel te nemen aan het initiatief 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans. Het doel van de gebedscampagne is om te bidden voor vrede en eenheid in de wereld en om kinderen aan te moedigen op God te vertrouwen in het licht van moeilijkheden, zoals de internationale voorzitter van Kerk in Nood, kardinaal Mauro Piacenza, uitlegt. Op de campagneposter van dit jaar staan 2 open handen onder de wereldbol met kinderen uit alle continenten die een kring vormen. Deze handen symboliseren de handen van de Goddelijke Vader, die de wereld met liefde heeft geschapen en die alle mensen wil redden en tot zich wil brengen.
Als we om ons heen zoveel oorlogen en kwaad, vervolging, ziekte en angst te zien die op onze wereld wegen, zouden mensen zich wel eens kunnen afvragen: is God echt de baas?
Schrijft kardinaal Piacenza in zijn uitnodiging om zich bij het initiatief aan te sluiten.
Ja, dat is hij. Maar we moeten ook zoeken naar zijn handen die zich naar ons uitstrekken en ons aan hem vastklampen. God heeft ons de hand gereikt door Maria. Wij geloven dat als wij samen trouw de rozenkrans bidden, de heilige moeder Gods ons alle als één grote familie in de liefdevolle armen van onze hemelse vader zal leiden.
Met het oog op de situatie van oorlog, geweld en diepe armoede in landen als Oekraïne, Nigeria, Myanmar of Pakistan, maar ook in het Midden-Oosten en de Sahelgebieden van Afrika, wil Kerk in Nood al die plaatsen waar mensen niet in vrede kunnen leven op bijzondere wijze toevertrouwen aan de krachtige en liefdevolle handen van de Goddelijke Vader en aan de krachtige voorspraak van de Moeder Gods. Kerk in Nood was zeer positief over de respons van de verschillende landen in de afgelopen gebedsacties, waaronder de aanmoediging van de Heilige Vader tijdens het Angelusgebed om zich bij het initiatief aan te sluiten.
Sommige van de meest positieve reacties die wij ontvangen komen juist uit de regio's waar vrede hard nodig is. Te weten dat er kinderen uit Irak, Syrië, Wit-Rusland of Myanmar bidden met degenen die in Fatima, Portugal, in Canada of de Verenigde Staten bijeenkwamen, is bijzonder ontroerend en geeft ons hoop dat de liefde die voortkomt uit het geloof kan zegevieren over geweld.
Dat zei pater Martin Maria Barta, internationaal geestelijk assistent van Kerk in Nood. De website www.acninternational.org biedt gratis gebedsmateriaal voor parochies, scholen, kindergroepen of gezinnen. Het beschikbare pakket bevat instructies voor het bidden van de rozenkrans, overdenkingen voor kinderen over de mysteries van de rozenkrans, een kindertoewijding aan de Moeder Gods en een gebed tot de Heilige Jozef. De downloadbare pakketten in 26 talen en kleurplaten zijn te vinden op die website onder de tab Material. Het initiatief, 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans, vindt zijn oorsprong in 2005 toen een groep kinderen de rozenkrans bad bij een altaar in de Venezolaanse hoofdstad Caracas en verscheidene aanwezigen zich de woorden van pater Pio herinneren.
Wanneer 1 miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen.
De gebedsactie verspreidde zich snel over de hele wereld.
Kinderen van Israël, kom en
telkens weer bereiken ons ongelooflijke verhalen uit de missiegebieden van de kerk, zoals het volgende uit Zuidoost-Afrika.
De missie van Chitsungo, de armste parochie van het bisdom Shinhoyi in het noorden van Zimbabwe, omvat 60 dorpen. Vele inwoners behoren tot de achtergestelde stam van de Doma. Hier gaat de kerk werkelijk naar de rand van de samenleving, zoals paus Franciscus verlangt. Op Pasen bezocht bisschop Raymond Mupanda Sekwa het afgelegen dorp Kanyemba. 5 dagen lang deelde hij daar het leven van de armsten onder de armen en overnachtte er in een tent, om dicht bij hen te zijn. De meesten van hen zijn jagers en verzamelaars en ze leven letterlijk van de hand in de tand. Ze zijn zonder enige bescherming overgeleverd aan droogteperioden en andere tegenslagen. Hun geloof in Christus en zijn blijde boodschap komt echter recht uit het hart. Op hun geloofsweg hebben ze dringend begeleiding door een priester nodig, die hen tegelijk helpt om ook hun concrete levensomstandigheden geleidelijk te verbeteren.
Ik heb nagedacht over hoe de kerk de jonge mensen daar zou kunnen ondersteunen.
Zo zegt de bisschop die geschokt is door de ellende. De afstanden zijn enorm. Pastoor Walter Chenika moet soms tot wel 140 kilometer afleggen over erbarmelijke wegen om de gelovigen te bezoeken. Zijn oude auto heeft na 1,5 miljoen kilometer te hebben gereden uiteindelijk de geest gegeven.
Maar zonder auto is pastoraal werk hier onmogelijk.
Dat benadrukte de bezorgde bisschop. Daarom verzoekt hij ons dringend om de pastoor te helpen.
We hebben €29.000 beloofd voor een voertuig dat de erbarmelijke wegomstandigheden aan kan, zodat de mensen in de afgelegen dorpen niet zonder troost en hulp moeten achterblijven.
Dit is Kerk in Nood.
Vele mensen in Papua-Nieuw-Guinea zijn overweldigd door de razendsnelle ontwikkelingen in de samenleving. Op slechts enkele jaren tijd werden ze, om zo te zeggen, van de traditionele levenswijze van hun volkstammen in het informatietijdperk gecatapulteerd. Dit leidt niet zelden tot sociale ontworteling, criminaliteit, drugs- en alcoholverslaving en huiselijk geweld. In het bisdom Wabach zet de katholieke kerk daarom in op gezinspastoraal en geloofsverdieping. Daartoe werd een 3-jarig programma in het leven geroepen dat onder andere cursussen ter voorbereiding van het huwelijk, advies voor gezinnen, geloofsonderricht voor gezinnen en jongeren, evenals opleidingscursussen voor catechisten omvat. Het heeft al zijn eerste vruchten afgeworpen.
Meer mensen ontvangen de sacramenten en nemen aan het leven van de kerk deel. Hun geloof werd versterkt en hun levensomstandigheden zijn verbeterd. Ze besteden nu meer zorg aan kinderen, bejaarden en vrouwen.
Zo zegt bisschop Arnold Orowai. Hij vraagt ons ook dit jaar om hulp voor dit waardevolle programma en zegt:
de weldoeners zijn het hart van de missie en wij zijn de voeten en de handen van het werk in Gods missie.
Er is €30.000 nodig. Wie opent zijn hart, zodat zij het Rijk Gods naar de mensen kunnen brengen?
Het lied Onzichtbare Armen zingt over een eeuwenoude belofte. Hoe diep je ook lijkt te vallen, Gods armen zijn altijd onder jou. Hij vangt je op en laat je niet los, zoals hij belooft in Jesaja hoofdstuk 43.
Plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte. Is dit je eigen falen? Gebeurt dit met een reden? De vragen blijven groeien, de antwoorden ontbreken. Het houvast dat je zoekt, heeft jou vast. God deelt. Met onzichtbare armen, onzichtbare armen. onzekerheden branden en niemand kon ze blussen. Het water dat je over hebt, tranen op je kussen. De klap kwam als verrassing, geen waarschuwing gekregen. De puinhoop die je voor je ziet, was gisteren mooi leven. Het houvast dat je zoekt. Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water.
Heilige Hieronymus, de kerkvader die de Bijbel in het Latijn vertaalde, was er diep van overtuigd dat wie de Heilige Schrift niet kent, Christus niet kent. Kerk in Nood sprak met pater Emmanuel Asi, secretaris van de Katholieke Bijbelcommissie in Pakistan, sinds haar oprichting in 2002, over de situatie van de christenen en het apostolaat dat hij in Pakistan uitoefent. Pater Asi, een priester van het aartsbisdom Lahore, benadrukte ook de heiligheid van de Bijbel voor de gelovigen. Hoe is de situatie van de christenen in Pakistan?
Wel, Pakistan is een islamitische republiek met 230 miljoen inwoners, waarvan 97% moslim is. De overige 3% zijn minderheden, waaronder hindoes, christenen en Sikhs. De meeste van de 1,5 miljoen christenen zijn katholiek. Daarom is het voor mensen met andere religies dan de islam, zoals christenen, niet gemakkelijk om in Pakistan te leven, want er is geen godsdienstvrijheid. Maar de grondwet erkent dat iedere burger het recht heeft zijn godsdienst te belijden, te beoefenen en uit te dragen. En dat iedere religieuze denominatie het recht heeft haar eigen religieuze instellingen op te richten, in stand te houden en te beheren. Op papier mogen we dus alles doen. We hebben rechten, maar in de praktijk, in de politiek, in het sociale leven, in het academische leven, in het beroepsleven is er veel discriminatie en zijn er veel moeilijkheden voor onze jongeren, diegenen die aan de universiteit willen studeren en diegenen die werk zoeken. In de kerk kan je doen wat je wilt. Je hebt 100% vrijheid. Je kan je scholen leiden, Je kan je instituten leiden, je kan je parochies leiden, je gemeenschap leiden, elk programma doen, je kan bijbels drukken, je kan je boeken drukken. Maar zodra je de maatschappij ingaat, op straat of op kantoor, op het werk, dan zijn er wel moeilijkheden, dan is er wel discriminatie.
Wat is volgens u de grootste uitdaging voor christenen in Pakistan?
De eerste uitdaging voor hen is trouw te blijven en moedig te zijn in het dagelijkse leven. We hebben een grote zegen en dat is dat de meeste van onze mensen jong zijn. Als je naar de kerk gaat, is ongeveer 65% van de mensen jonger dan 40 jaar. Dus onze kerk is zeer levendig. Maar ons grote probleem, onze grote uitdaging, is het onderwijs van onze mensen. Want het onderwijsniveau in Pakistan is erg laag. Het analfabetisme is erg hoog. Anderzijds groeit de christelijke bevolking nog steeds. Dit is een andere uitdaging. Hoe kunnen we de mensen bereiken? De bisschoppen willen meer parochies openen. We hebben genoeg priesters en roepingen, dus we zullen ook genoeg priesters hebben in de toekomst. Dat is niet onze moeilijkheid, maar wel om parochies te kunnen openen, parochiehuizen te bouwen om de mensen te kunnen bereiken.
Hoe maakt de Bijbelcommissie het evangelie bekend in Pakistan?
In de afgelopen 20 jaar, sinds het bestaan van de katholieke Bijbelcommissie, hebben we veel gedaan om het woord van God naar de mensen toe te brengen en de mensen naar het woord van God. Dat is onze missie. Mensen willen het woord van God horen. Ze willen het lezen. We hebben verschillende programma's voor de mensen. Bijvoorbeeld één genaamd 100.000 vrienden van de Bijbel. Waarbij mensen uit heel Pakistan zich aanmelden die hun eigen Bijbel hebben en deze minstens 5 minuten per dag willen lezen. Vorig jaar hebben we de Bijbel-audio's op het internet gezet, voor mensen die niet kunnen lezen, zodat mensen kunnen luisteren naar het woord van God. En daarnaast hebben we de Kinderbijbel en de UCAT-bijbel in het Urdu laten drukken, allemaal dankzij Kerk in Nood. We hebben 70.000 bijbels gedrukt. We hebben ook een zogenaamde Bijbelmarathon in alle bisdommen, waar ongeveer 2000 mensen in het hele land deelnemen. In 127 uur wordt de hele Bijbel onafgebroken gelezen, dag en nacht. Iedereen leest 15 tot 20 versen uit de Bijbel. Mensen zijn geestelijk enthousiast en geraakt door dit programma.
Kunt u ons een verhaal vertellen over hoe de Bijbel het leven van mensen veranderd heeft?
Ik heb vele, vele getuigenissen. Er was eens een analfabeet. Hij kon niet lezen. Toen ik met hem sprak, zei hij: ik wil de Bijbel lezen, maar ik kan niet lezen. Dus vertelde ik hem dat er in de Bijbel een speciale zegen staat voor hen die het woord van God aanraken. En dus zei ik tegen hem: elke dag moet je een pagina van de Bijbel aanraken. Elk woord van de Bijbel. Ga regel voor regel. Geef deze zegen aan uw vingers, want er staat in de Bijbel dat er een zegen is voor wie het woord van God aanraakt. Het idee was dat hij elke dag de Bijbel opende en een paar regels aanraakte. Dat deed hij en na 2,5 jaar kwam hij mij opzoeken. Hij was zo blij en zo enthousiast en hij zei: ik kreeg vele zegeningen, bekering en verandering in mijn leven. Ik heb de hele Bijbel aangeraakt. Dus gaf ik hem een certificaat, omdat mensen die de hele Bijbel lezen een certificaat van ons krijgen.
Hoe is uw werk buiten de kerk, vooral in een land met een moslimmeerderheid?
Allereerst bieden wij veel seminaries aan waarvoor mensen van andere religies worden uitgenodigd. Onlangs hadden we een seminarie over spiritualiteit, waaraan mensen uit 6 religies deelnamen. Ten tweede werken wij samen met universitaire professoren en studenten in vergelijkende godsdienstwetenschappen. En ten derde is er de live dialoog. Dag en nacht leven we met andere religies. We leven met hen, we praten met hen. Ze komen bij ons thuis en wij bij hen.
Wilt u een boodschap geven aan de weldoeners van Kerk in Nood?
Ik wil mensen over de hele wereld bedanken. De mensen van Kerk in Nood, allen die ons financieel helpen en degenen die ons steunen met hun gebeden. En ik vraag u om te blijven helpen, vooral Pakistan. Ik vraag u namens ons volk, blijf ons alsjeblieft zoveel mogelijk helpen. Ongeacht de kritieke situatie, ongeacht de bittere werkelijkheid, moeten we op God hopen. Alleen hoop kan nieuw leven voortbrengen. In onze taal, wanneer een vrouw zwanger is, gebruiken wij dit woord om te zeggen dat zij met oemeet is, met hoop is, dat zij een nieuw leven zal baren. Hoop doet je vermenigvuldigen en vrucht dragen.
Over hoop gaat ook het volgende lied van de Nederlandse groep Silla, Toekomst vol van hoop.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwaarste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Thank you.
geeft een toekomst vol van hoop.
Vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leidt ons door dit leven heen.
De priester is de armste mens, indien Jezus hem niet zou verrijken met zijn armoede. De meest nutteloze dienaar, indien Jezus hem niet vriend zou noemen. De meest weerloze christen, indien de goede herder hem niet zou sterken te midden van zijn kudde.
Dat zei paus Franciscus tijdens zijn homilie in de Chrismamis op 17 april 2014. Pater Martin Maria Barta, de geestelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal, leidt ons in zijn column in over het project van de misintenties bij Kerk in Nood.
Goede vrienden, wanneer een priester over het priesterschap schrijft, moet hij er, vooral in deze tijd, rekening mee houden dat hij met wantrouwen en afkeer, ja zelfs met minachting en agressie, of in het beste geval met ironie af te rekenen zal krijgen. In de publieke opinie wordt het priesterschap vaak gebrandmerkt en beschimpt als een machtmachine, een rem op de vooruitgang en een broeihaard van misbruik. Een priester kan inderdaad zijn roeping verraden en een enorme ergernis of zelfs een schande worden voor de kerk. Ondanks alles heeft God hem uitgekozen om als bemiddelaar tussen hemel en aarde op te treden. De priester is het project van God voor het heil van de wereld, dat door niets en door niemand kan worden vervangen. Het is God die de geroepene raakt en zijn hand op hem legt, opdat hij dan van zijn kant God tastbaar maakt voor de mensen. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Zo staat in het evangelie van Johannes in hoofdstuk 15, vers 16. Daarom is het ook niet de bedoeling dat de priester zijn eigen plannen realiseert of zijn eigen carrière uitbouwt. Hij heeft zijn volledige bestaan in Christus' handen gelegd en moet de woorden van zijn meester verkondigen. Dat is de diepste en eenvoudigste realiteit van de priesterroeping. Een priester moet de moed hebben om de eenvoudige realiteit van het geloof zonder omwegen en uitvluchten in deze wereld binnen te halen. Gods tegenwoordigheid brengt het licht in de harten van de mensen en reinigt het geweten. Wanneer de zonde niet langer als zonde wordt beschouwd, blijft de weg naar heling gesloten. Voor de ziel is het levensbedreigend als we ons niet meer bewust zijn van de zonde, haar niet meer reinigen en verzoenen. De priester heeft vooral de opdracht om in de biecht en de heilige mis als plaatsvervanger van Christus de zonde van de wereld weg te nemen. Daarom moet de priester ook zichzelf heiligen. Het reine hart opent voor ons dan de toegang tot de heilige Eucharistie, waarin het hele leven van God besloten ligt. Goede vrienden, de ondersteuning van de priesters is een van de belangrijkste projecten van Kerk in Nood. Het is een project van zondaren voor zondaren, om de wereld te ontzondigen en hen in aanraking te brengen met Gods liefde. En daarom hebben de priesters uw gebed, uw geloof en uw hulp nodig. In die zin richtte de heilige John Henry Newman zich in naam van de priesters tot de gelovigen. Hij zei: "Wij zijn geen engelen van de hemel die tot u spreken, maar mensen die door de genade en enkel door de genade van u verschillen. Vergeet nu dus degene niet die dienaren van uw verzoening zijn. En zoals zij u nu vragen om vrede te maken met God, bid dan, nadat u verzoend bent voor hen, dat ze de grote gave van de volharding verwerven, dat ze in de genade blijven waarin ze zich nu denken te bevinden, opdat ze, nadat ze voor anderen hebben gepredikt, niet zelf misschien zouden worden verworpen. Ik zegen u, is getekend Pater Martin Maria Barta, de geestelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Al vele jaren lang vieren de vijf contemplatieve Albertijnse monniken in Estelí in Nicaragua regelmatig de heilige mis voor de intenties van de weldoeners van Kerk in Nood. De prior, pater Ezequiel López López, zegt ons:
de viering van het heilige offer is onze persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, onze goddelijke verlosser. Op die manier dragen wij bij aan de moeizame opdracht om het Rijk Gods zichtbaar te maken te midden van de wanhoop die ons geloof lijkt te verstikken. Doordat wij de Eucharistie vieren voor de intenties van Kerk in Nood, verkondigen wij dat God altijd het laatste woord heeft in ons leven en in onze geschiedenis.
Zonder misintenties zou de jonge gemeenschap echter ook maar amper kunnen overleven. Nicaragua is na Haiti het armste land van Latijns-Amerika. Bovendien staat de regering hoe langer hoe vijandiger tegenover de kerk. De economische crisis en de pandemie hebben het leven van de monniken nog lastiger gemaakt. Daarom vragen zij ons ook dit jaar opnieuw om hulp en wij steunen hen door middel van misintenties voor een totaalbedrag van €5.715. Pater Domingo bedankt ons bij voorbaat voor de intenties die u hem en zijn medebroeders zult toevertrouwen en hij benadrukt:
wij hopen dat de banden die ons in het geloof verenigen door dit gebed nog sterker zullen worden.
Met het volgende lied kunnen we in stilte bidden en vragen aan Maria dat ze voor de noden van de monniken zou voorspreken.
Señor, danos tu
Met 272 miljoen inwoners is Indonesië de grootste moslimnatie ter wereld. Lange tijd was de coexistentie tussen de religies grotendeels vreedzaam. De laatste jaren hebben islamistische stromingen echter aan kracht gewonnen en zijn er meer aanslagen gepleegd. Daarnaast was er de pandemie, die talrijke slachtoffers eiste onder priesters en religieuzen. Het land wordt ook herhaaldelijk getroffen door natuurrampen. Ondanks alle uitdagingen is er ook veel reden voor de kerk in de Zuidoost-Aziatische eilandstaat om zich te verheugen. Zo vieren de ongeschoeide karmelieten dit jaar het 40-jarig bestaan van hun missie en beleven zij een ware roepingengolf. Eigenlijk waren ze er al in de 17e eeuw begonnen met de prediking van het evangelie. Maar de eerste twee paters stierven de marteldood in 1638. Pas 344 jaar later, in 1982, kwamen er weer twee karmelieten, beiden uit Kerala in Zuid-India. Slechts 7 jaar na hun aankomst werd het eerste vormingshuis geopend en werden er 26 jongens opgenomen. Pater Marcus Toure, de overste, is zeer dankbaar en blij.
De Heilige Geest is voortdurend aan het werk om veel mensen te inspireren en in zijn wijngaard te roepen. Bij de gratie Gods hebben wij momenteel 55 plaatselijke priesters en 3 missionarissen uit India en de Verenigde Staten. Ik ben ook blij u te kunnen meedelen dat we momenteel 89 broeders in verschillende stadia van hun vorming hebben. We hebben 5 vormingshuizen en 5 pastorale gemeenschappen in verschillende parochies. Sommige van onze priesters werken ook als missionaris in Japan en anderen studeren in het buitenland om zich te specialiseren. We zijn ervan overtuigd dat deze opmerkelijke groei te danken is aan de gulle en goedhartige weldoeners van Kerk in Nood, die altijd voor ons zorgen en ons steunen. Hun vrijgevigheid en liefde zijn een teken van Gods liefde voor de vorming van jonge priesters tot ware karmelieten, die getuigen en de blijde boodschap verkondigen aan het volk van Indonesië.
Wij willen in dit jubileumjaar 44 paters karmelieten blijven steunen met misintenties van in totaal €22.180, zodat zij hun vruchtbare apostolaat kunnen voortzetten. Een Indonesisch Alleluia.
Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Pujilah keagungannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, alleluia, 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 alleluia. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Alleluia, alleluia, alleluia. Pujilah kekuatannya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, bergaung dan merdu suaranya. Soraklah.
semua, pujilah Tuhan kita. Aleluya, aleluya, aleluya. Pujilah keagungannya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya berdaun di seluruh dunia. Sama dengan iringan suling. Aleluya, aleluya, aleluya. Pujilah kekuatannya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya bergaung dan merdu suaranya.
Mis laten opdragen is het mooiste en vaak het enige wat je kunt doen voor een dierbare, vooral voor de overledene. Het misgeld dat de priester ontvangt is geen betaling, maar een teken van dankbaarheid en gehechtheid. Voor behoeftige priesters is in veel landen dit gebaar van liefde echter een hulp om te overleven. Veel priesters in arme landen, ze hebben geen andere inkomsten. Toch delen ze het weinige dat ze hebben met diegenen die nog armer zijn. Bij het heilig misoffer legt de priester de intentie van de betreffende weldoener op de patheen en brengt zijn verzoek om redding van een overledene, genezing van een zieke of een andere intentie voor God. Weinig bekend is de traditie van de Gregoriaanse dertigste. Dit zijn 30 missen die op opeenvolgende dagen worden opgedragen voor de eeuwige rust van een overledene. In sommige westerse landen worden deze helemaal niet meer aangeboden, omdat het niet mogelijk is een priester te vinden die op 30 opeenvolgende dagen de heilige mis kan lezen. In veel landen bieden priesters deze dienst echter graag aan de overledenen aan.
Tot de priesters die afhankelijk zijn van een misintentie behoren de 18 paters van het Instituut van het Mens Geworden Woord die werkzaam zijn in verschillende bisdommen in Peru. Bijvoorbeeld in het dorp Chipaya, in het bisdom Oruro in de Andes op een hoogte van 4000 meter. Het klimaat is hard en het is een moeilijke missie. De mensen zijn arm, maar ze delen het weinige dat ze hebben met de priesters. De provinciale overste, pater Raúl Harriague, vraagt ons de paters in het bisdom Oruro en hun confraters in andere bisdommen van het land te helpen. Kerk in Nood wil 720 individuele misintenties en 18 Gregoriaanse misreeksen, dus 30 missen per reeks, naar de 18 paters sturen voor een totaalbedrag van €11.160. In het verleden konden wij hen ook steunen met misintenties van onze weldoeners. Pater Raúl schrijft ons:
ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u nogmaals te danken voor de hulp die u de afgelopen jaren hebt gegeven. En wij beloven u onze gebeden voor uw werk en voor uw weldoeners.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María.
Oppervlakte van 10 miljoen vierkante kilometer is het in Irkoetsk gevestigde bisdom Sint-Josef groter dan de Verenigde Staten. Het grenst aan China, de Stille Oceaan en Alaska en omspant 7 tijdzones. Verspreid over dit uitgestrekte gebied wonen ongeveer 52.000 katholieken, bediend door 43 priesters die voor enorme uitdagingen staan. De klimatologische omstandigheden zijn extreem. Temperaturen van 50 graden onder nul zijn niet ongewoon en op sommige plaatsen wordt het nog kouder. De stad Jakutsk bijvoorbeeld wordt beschouwd als de koudste grote stad ter wereld, met pooltemperaturen tot min 70 graden. De winter duurt hier bijna 9 maanden, waarin het zelfs overdag nauwelijks licht wordt. In het gebied wonen inheemse stammen. Sommigen beoefenen nog steeds het shamanisme, maar de meesten zijn tegenwoordig christen. Salesianen zijn actief in Jakutsk en de stad Aldan, 500 kilometer verderop. Rond Aldan bezoeken de paters wekelijks verschillende dorpen waar katholieke Jakuten wonen. Ze bezoeken slechts 1 keer per jaar andere dorpen, vele honderden kilometers verderop. Ook de andere priesters van het bisdom Sint-Josef moeten grote afstanden afleggen om de wijdverspreide gelovigen te bezoeken en hun de sacramenten te brengen. Zij oefenen hun ambt uit onder de moeilijkste omstandigheden. Ze zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van collectes en misintenties, maar de plaatselijke gelovigen hebben zelf weinig en kunnen hun priester slechts in geringe mate ondersteunen. Daarom zijn misintenties uit het buitenland een grote hulp. Vorig jaar konden we dankzij uw hulp de 43 priesters ondersteunen met misintenties voor een totaalbedrag van €24.000. Pater Vladimir Ziek, vicaris-generaal van het bisdom, spreekt namens zijn confraters zijn dank uit voor de ontvangen hulp.
Het doet je beseffen dat onze weldoeners rechtstreeks betrokken zijn bij ons apostolaat. Het verwarmt je hart te denken dat als je priester niet alleen bent in deze uitgestrekte gebieden van Siberië. De bittere kou buiten en de diepe sneeuw, die zijn dan niet meer zo erg. Ik dank allen die zich bij ons apostolaat aansluiten en aan ons ambt deelnemen door ons te steunen. Wij en onze gelovigen bidden voor u. Mogen God u belonen voor uw vrijgevigheid.
Dit is Kerk in Nood.
Sinds het begin van de oorlog hebben wij onze hulp in Oekraïne opgevoerd en 2713 priesters ondersteund met misintenties ten bedrage van ongeveer €1 miljoen. Wat zij hebben, delen zij met mensen in nood en zij gaan in hun dienst verder dan hun uithoudingsvermogen toelaat. De weduwepenning. In Oekraïne bestaat het nog steeds. Van hun schamele pensioenen brengen oudere gelovigen 10, 20 of 30 cent als offer voor de priesters. Alles wat ze kunnen missen gezien de stijgende prijzen. Dit zijn ontroerende gebaren van dankbaarheid, maar de priesters kunnen er niet van leven. Daarom hebben zij dringend onze hulp nodig. De meesten van hen hebben de klok rond dienst. Zij vieren de heilige mis, dienen de sacramenten toe, staan dag en nacht klaar voor rouwende en wanhopige mensen en vaak zijn zij het zelfs die gesneuvelde soldaten naar huis brengen. Zij zorgen voor vrouwen die met hun kinderen het zuiden en oosten van het land zijn ontvlucht en wier mannen het land verdedigen. Ze zijn ook het eerste aanspreekpunt voor iedereen die materiële hulp nodig heeft. Priester Vitalij Herasimiv, de econoom van het aartsbisdom Kiev-Halych, weet...
Velen van hen leven voortdurend onder grote spanning en stress. Ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Priesters geven zich aan het volk, maar ze moeten ook ergens de kracht vandaan halen.
Priesters zullen voor een zeer lange tijd meer dan normaal worden uitgedaagd. Hulpbisschop Radoslav Dimitrovic uit Kamjanets-Podilsky vreest...
De ergste gevolgen van de oorlog zullen niet onmiddellijk zijn, maar zich voortslepen. De psychologische, geestelijke, fysieke en humanitaire gevolgen en de gevolgen voor de gezinnen zullen waarschijnlijk pas later merkbaar worden. Genezen is een proces. Alleen God kan deze diepe wonden genezen. Alleen God kan de vraag beantwoorden waarom we zo lijden.
En hij legt uit wat Oekraïne nu het meeste nodig heeft.
Gebed, dat is het belangrijkste. We hebben berouw nodig.
De viering van de Heilige Mis is een bron van kracht en innerlijke genezing, zowel voor de priesters als voor de gelovigen. Daaruit ontstaat de kracht voor verzoening en bekering, die Oekraïne en de hele wereld zo dringend nodig hebben. Op het feest van het lichaam en bloed van Christus vorig jaar zei paus Franciscus tijdens het Angelusgebed:
De Eucharistie geneest, omdat ze ons met Jezus verenigt. Ze doet ons zijn levenswijze aanvaarden. Zijn vermogen om te breken en zich aan broeders en zusters te geven om het kwade met het goede te beantwoorden.
De priesters in Oekraïne kijken er naar uit om heilige missen te vieren voor uw intenties. Zo hebben wij bijvoorbeeld aan de 27 Grieks-katholieke priesters in het exarchaat Kharkov, dat zwaar door de oorlog is getroffen, een totaalbedrag van €16.000 aan misintenties toegezegd. Het is niet alleen financiële hulp, maar een bijdrage aan de genezing van de wereld. Wie wil er helpen?
Хвилини печалі, біди чи тривоги. Щоб далі іти, я в щирій молитві звертаюсь до Бога, бо знаю, Господь мій є в силі спасти. Коли я долину темряви проходжу, лиш ньому я захист і спокій знаходжу. Я вірю, він чує молитви мої. В ці хвилини я з благоговінням спасе мій на коліна. Чуєш ти наші моління, лиш тобі я.
безчут мовіка, то в ширі потяці несу я хваління, бо знаю, зі мною твоя є рука,
коли пригадаю всі милості Божі. Часто від горя він нас зберіга, лиш Господа серце любити так може, за мене і тебе життя він віддав.
Tot slot nodigen we u uit om met ons mee te vieren ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Kerk in Nood.
Ja, in de eerste plaats voor de herdenkingsviering op vrijdag 28 oktober in de abdij Keizersberg in de Mechelse straat in Leuven. We beginnen met een eucharistieviering om 12 uur in de abdijkerk en na de broodmaaltijd ontmoeten we de buitenlandse zustergemeenschap Scholastica. Gevolgd door een getuigenis door Dom Dirk Hanses over Abdij Keizersberg en hun engagement voor de buitenlandse studerende zusters. Daarna is er een getuigenis door professor Dr. Benedikt Lemmelijn over de begeleiding van de buitenlandse zusters aan de Katholieke Universiteit Leuven. Inschrijven kan u nog voor 21 oktober via e-mail naar info@kerkinnood.be of telefonisch op het nummer 016 39 50 50. En in de tweede plaats nodigen we u uit voor de Heilige Mis die rechtstreeks via de VRT op tv en radio wordt uitgezonden op zondag 13 november. Die mis vindt plaats in de abdij van Park in Leuven. We verwelkomen u al om 9:30 in het secretariaat van Kerk in Nood en de eucharistieviering met live-uitzending start om 10:00 stipt in de Abdijkerk. Na de eucharistieviering bent u ook van harte uitgenodigd voor een brunch bij Kerk in Nood om het 75-jarig bestaan te vieren en nadien is er een rondleiding en ontmoeting met de medewerkers in het secretariaat. We stellen ook nog onze najaarscampagne voor Syrië en Libanon voor. Voor deze heilige mis en ontmoetingsnamiddag kan u inschrijven voor 31 oktober, ook via e-mail naar info@kerkinnood.be of telefonisch op het nummer 016 39 50 50. We hopen u te ontmoeten bij deze vieringen en zeker tot volgende maand op Radio Maria.